Met jullie het eerste stuk uit de Bijbel lezen. Dat is uit het allereerste boek, Genesis. En dat gedeelte gaat over de schepping. Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. God zei, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen, de tweede dag. God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat het droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort, allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de derde dag. God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. Het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de vierde dag. God zei, het water moet wemelen van levende wezens en boven de aarde langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt. En ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden, wees vruchtbaar, word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen, de vijfde dag. God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en alles wat dat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als een evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, word vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
Ja, poeh. Dat is in één keer een heleboel informatie. Wat we gedaan hebben is, we hebben een aflevering van The Story of God van 50 minuten, teruggeknipt naar 5 minuten en dan krijg je dat helemaal over je heen uitgegooid zo vanochtend. En toch heet ik jullie van harte welkom. In de programma's staan heel veel regeltjes waar je wat aantekeningen in kan maken. Ik ga vandaag heel veel dingen zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je vragen hebt. Kom daar zo meteen mee. We zijn aangekomen in het tweede deel van The Story of God, van de serie. En het onderwerp vandaag is schepping. En ik weet een aantal van jullie zijn speciaal hier gekomen vanwege dat onderwerp. Jenneke heeft net voor ons, eigenlijk anders dan anders, en daarom ging het misschien ook een beetje missen vanochtend, maar voor ons de eerste bladzijde van de Bijbel voorgelezen. 3.500 jaar oud. Dat is geweldig. Opgeschreven door een meneer die heet Mozes. Misschien heb je de tekenfilm gezien of misschien heb je wel eens van hem gehoord. En daarna hebben we een stukje film gezien van Morgan Freeman, 2016. Waarin hij vragen stelt en antwoorden zoekt op hele grote levensvragen. Hoe is de wereld ontstaan? Hoe is het leven ontstaan? Hoe zit dat eigenlijk met wetenschap en de Bijbel? Wie heeft er gelijk? En daar wil ik het vanochtend over hebben. En misschien krijg je zo'n gevoel erbij. Ik denk dat ik iedereen vandaag tekort doe. Daar ga ik meteen mee beginnen. Dan ben je in ieder geval, dus expectation management noemen ze dat bij ons. Wellicht zitten hier wetenschappers. Ik weet, daar zitten wel mensen van echt. Ze zijn allemaal heel slim, zitten op de universiteit. Die weten waarschijnlijk veel meer over een bepaald onderwerp dan ik. En misschien zitten hier ook wat theologen in de zaal. Die over theologie weer meer weten dan ik. Ik moet keuzes maken. Ik heb mijn broodtrommel meegenomen. Jullie misschien niet, maar ik denk ja, dit gaat heel lang duren. Ik moet keuzes maken. En gelukkig weet ik niet alles. Dat is weer heel fijn. Kan ik altijd roepen, ik weet het niet. Nou, dat zal ik misschien een paar keer zeggen. Daarom hebben we juist de contactformulieren. Daar kan je vragen op stellen. Na de dienst zal ik ook hier vooraan zijn. Als iedereen lekker koffie gaat drinken. Als je vragen hebt, kom vooral. Ik vind het leuk om in discussie te gaan over koolstofdatering, over oude aarde, nieuwe aarde. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Ik weet er weinig van, maar ik vind het leuk om daarover in gesprek te gaan in ieder geval. Mijn doel vanochtend is dan ook niet om jullie alle antwoorden te geven, want die heb ik niet. Mijn doel vanochtend is dat jullie hier weggaan met een gevoel van verwondering, van amazement. Daar eindigde Morgan net ook mee, hè? Dat je, wauw, we zijn hier. Dat is toch eigenlijk al heel bijzonder. Dat je weggaat met meer vragen dan dat je gekomen bent. Vragen over de schepping, maar eigenlijk bovenal vragen over God, de schepper. Dat als je, ik zag van de week, bij ASML ging ik weg, zag ik die zonsondergang. Ik weet niet of je hem gezien hebt, dat is dinsdagavond was dat volgens mij. Hartstikke mooi, ik heb een foto gemaakt tussen de gebouwen door. Mag helemaal niet, hè? Mag geen foto's maken bij ASML. En dan, maar goed, zo ziet ASML eruit. Dat je dan niet gaat nadenken met je collega's van, wat geweldig man, refractie van licht en het wordt roze. En dat je gewoon stilstaat en zegt, wauw, dat is mooi. Daar kan ik van genieten. Dat je de schoonheid ervan ervaart. En ik ben bang dat de wetenschap daar niet aan kan tippen. Aan dat moment van verwonderd, dat ze dat niet kunnen uitleggen, waarom je daar nou zo verwonderd over zal zijn. En ik hoop dan dat je mag weten, niet alleen geloven, maar weten dat er meer is. En dat je God daarvoor dankt. Dat is mijn doel vanochtend. En voor je christenen, er zitten hier altijd ook kerkmensen hier altijd in de zaal. Ja, dat heb je in een kerk, hè. Dat je ook mag weten dat er antwoorden zijn als je vrienden je moeilijke vragen stellen. Er zijn antwoorden. Ik heb van de week, ik denk wel 20, 30 uur op internet weer besteed. En ik ben helemaal verwonderd aan alle diepgang en antwoorden die er zijn. In ieder geval laat zien dat geloven en naar een kerk gaan niet betekent dat je je hersenen daar bij de ingang in de prullenbak doet en hier naar binnen komt. Maar dat je nadenkt over alles. En vooral over God. God vraagt ons om hem te aanbidden. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht, maar vooral ook met ons hele verstand. Ik moet ergens mee beginnen. En ik ga beginnen met te vertellen dat er heel veel theorieën zijn over hoe het leven ontstaan is, hoe de wereld ontstaan is. Niet alleen bij de moslims en bij de hindoes en bij de christenen, zoals je in het filmpje eigenlijk al zag. Maar ook binnen de christelijke kerk zijn er veel verschillende meningen. Ik ga er een paar noemen. Het is zelfs zo dat binnen de brug er verschillende meningen over zijn. Daar kom ik zo op terug. Er zijn bijvoorbeeld christenen die geloven dat alles letterlijk in 6 dagen geschapen is. Dat noemen we jonge aardecreationisten. Het verhaal wat we net gelezen hebben. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6. Dag 7, God rusten. Zet toe. En die plaatsen dat dan, hooguit 10.000 jaar geleden, misschien zelfs wat minder. Er zijn ook christenen die zeggen, nee, de wereld is heel lang geleden geschapen. Genesis 1, God schiep de hemel en de aarde. Dat er daarna een hele grote periode was waarin de aarde woest en ledig was. En dat daarna God in 6 dagen het leven geschapen heeft. Dus je hebt de aarde, rotsen, miljoenen jaren geleden misschien zelfs. En dan in één keer komt God en die plaatst in 6 dagen het leven hier. Dat noemen ze vaak jonge aardecreationisten, of oude aardecreationisten of historische creationisten. Er zijn ook veel mensen die geloven dat de hele verhaal wat we net gelezen hebben figuurlijk opgepakt moet worden. Dat er misschien, dat die dag die genoemd wordt, dat het geen 24 uur dag was. Want misschien heb je gemerkt, de zon werd pas op de 4e dag gemaakt. Dus hoe kan je nou, hoe kan de aarde, maar dan kan de aarde nog steeds 1 keer rond zijn as draaien. Maar hoe kan de aarde 1 keer rond zijn as draaien als de zon er nog niet is? Hoe weet je dan dat een dag 24 uur is? Nou, dat noemen ze day-age creationisme, best wel interessant. Andere christenen geloven dat evolutie gewoon helemaal klopt en dat God daar doorheen gewerkt heeft. God werkt om de evolutie, een soort geen natuurlijke selectie, maar dan echt dat God daar de drijvende kracht achter was. Dat noemen we theïstische evolutionisten. En de laatste groep die ik je zeg, zegt nee, hoofdstuk 1 is puur poëzie. En dat moet je helemaal niet letterlijk oppakken. Dat is gewoon een heel mooie ode, een mooi gedicht, een mooi lied over de schepping door Mozes opgeschreven. En daar moet je vooral geen aandacht aan besteden. Nou, misschien zijn er nog 10 andere dingen. Dit waren de grootste die ik kon vinden. En zoals ik al zei, binnen de brug hebben verschillende mensen daar verschillende meningen over. En verschillende interpretaties. En we hebben afgesproken binnen de brug dat we hier geen ruzie over gaan maken. Een goeie, hè? Dat we hier van mening over mogen verschillen, maar dat dit niet essentieel is voor ons geloof in God of ons geloof in Jezus. Dat we hier met elkaar over spreken, zoals we dat vandaag ook gaan doen. Maar dat we hier niet over gaan vechten of niet over uit elkaar gaan. En dit onderwerp, noem maar, ligt in onze open hand. Dus als je hier komt en je gelooft iets anders, welkom. Ga vooral de gesprekken aan. En we hebben ook dingen in onze gesloten hand. We geloven in God. Ja, als je niet gelooft, dan is het niet zo logisch dat je bij ons aansluit bij de brug bijvoorbeeld. Jezus is God, wij zijn een christelijke kerk, we gaan niet de Mohammed achterna. Maar hoe oud de aarde is en hoe God het gedaan heeft, dat ligt bij ons in de open hand. Maar wat ik nou heel jammer vind, en mijn intro wordt wat langer merk ik, is dat er steeds grotere groep mensen is die vindt dat als je God gaat betrekken bij de vraag over het ontstaan van de wereld, of bij het ontstaan van het leven, of het ontstaan van de mensheid, dat je uitgelachen moet worden. Je moet eens een keer fora kijken online, je moet eens een keer luisteren naar Richard Dawkins, die gewoon letterlijk zegt, als je iemand tegenkomt die in God gelooft, moet je mock him, zegt hij, mock him, lach hem uit. Nog erger, dat je je baan moet verliezen. In Amerika, op de universiteit, en ik weet niet of dat in Nederland ook al zo sterk is, maar in Amerika worden mensen uitgesloten van, zeg gewoon geen, die worden gewoon ontslagen, als ze zeggen dat ze niet in evolutie geloven. En toch een dokter of professor zijn op een universiteit. Dit terwijl 65% van de Nobelprijswinnaars, kan je gewoon uitrekenen, staat gewoon op een wikipagina, 65% van de Nobelprijswinnaars hebben gezegd dat ze geloven in God. Sterker nog, zeggen dat ze christen zijn. Dus dan heb ik alle moslims, hindoes heb ik nog even buiten beschouwing gelaten. 65% van de Nobelprijswinnaars van de afgelopen 100 jaar zijn gewoon christen. In Nederland heb je ook mensen, ik weet niet of jullie Ruben Jorritsma wel eens gezien hebben, die naam moet ik een keer opschrijven, is hartstikke leuk, heeft heel veel filmpjes heeft hij op YouTube staan. Hij is student, wat studeert hij? Hij studeert evolutieleer in Wageningen op de universiteit. Als je zijn naam googelt, dan zou je heel veel negatieve reacties vinden. Heel veel. Mensen zeggen, belachelijk, als hij er niet in gelooft, waarom gaat hij dan studeren? Ja, dat is een nul argument. Want als hij niet gestudeerd zou hebben, zou je zeggen, ja, hij heeft er niet over geleerd. Dus waarom komt hij hier met zijn argumenten? Dus het is, er zijn zelfs mensen, er zijn stemmen die opgaan dat hij zijn diploma moet inleveren. Omdat hij niet gelooft wat hij gestudeerd heeft. Ja, dat is heel raar. Dit is schrikbarend. Juist mensen die anders denken over hun vakgebied, denk ik, kunnen je helpen om je vakgebied te verruimen. Zo zijn alle grote uitvindingen, alle ontdekkingen zijn zo tot stand gekomen. Vroeger dacht men dat de zon om de aarde ging. Dat was gewoon, de wetenschap dacht dat. Dat was niet alleen de kerk die dat dacht. De stand van de wetenschap was, de zon gaat om de aarde heen. Als je dan niet mag roepen tegen de wetenschappers in, ik geloof, waarom je het gelooft, maakt niet uit, dat de aarde rond de zon gaat, ja, dan kom je nooit verder in de wetenschap. Wetenschap moet openstaan voor argumenten. Wetenschap moet antwoorden gaan vinden op argumenten. En kan ze niet aan de kant sluiten omdat je de persoon die met argument komt niet mag. Ik vind het heel erg, ik ben zelf natuurkundige. Ik vind het verschrikkelijk als mensen gewoon zeggen, ja, maar jij gelooft. Ja, wat maakt dat uit? Is daarom mijn theorie minder goed? Is daarom 1 plus 1 in één keer niet meer 2? Het rare is, als je bijvoorbeeld, ik noemde net Richard Dawkins, die is heel fel tegen alles wat met geloof te maken heeft. Maar in een interview wordt hij gevraagd op een gegeven moment, hoe is het leven dan ontstaan? Zou dat mogelijk door aliens komen? Dan zegt hij, ja, dat is mogelijk. Ik denk, ja, oké. Het staat gewoon op YouTube hoor, alles wat je zegt staat, kan je gewoon vinden. Als jij denkt, dat mag je vinden van mij hoor. Ik vind prima dat je denkt dat aliens het leven op aarde gestart hebben. Maar voor mij is daar net zoveel, of zelfs veel minder bewijs voor, dan voor iedere andere theorie. Want daar heeft er geen bewijs voor. En misschien is dat ook een beetje mijn doel van, ik zie wat jonge mensen hier, die nog lekker aan het studeren zijn. Mijn doel is om je te prikkelen. De beste manier om dingen te leren is door te lezen, te horen. Niet van mensen die hetzelfde geloven als jij, maar van mensen die iets anders denken. Als je hier vanochtend bent en je bent super atheïst, hè, je gelooft helemaal niet in God. Ik had er gisteren eentje op de Facebook, die zei ga naar de sauna, dat is dan weer jammer. Want ja, je had beter hier kunnen komen denk ik, maar dan ben je van harte welkom. En ik hoop dat dit een verrijking mag zijn en je mag uitdagen om na te denken over de grote dingen van de wereld. Nou, ik moet natuurlijk ook een positie in kiezen vanochtend. Ik las van de week een artikel op CEP, het was maandag. Daar stond in, je kerk groeit sneller als je een letterlijke uitleg van de Bijbel pakt. Nou, daar was ik weer eventjes door gesterkt. Dus, ik ga gewoon even de Bijbel lezen. En we gaan even kijken hoe ver we daarmee komen vanochtend. Nou, Jannik begon met 3 woorden. In het begin. En misschien lees je er heel snel overheen. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, in het begin. Misschien kijk je er niet eens van op dat er überhaupt een begin is. Maar eigenlijk is het heel raar. De wetenschap heeft eigenlijk tot begin van vorige eeuw altijd geroepen dat de wereld altijd bestaan heeft. Sterker nog, afgelopen 2 weken zijn er weer artikelen aan het verschijnen dat er weer wetenschappers zijn die denken dat de wereld weer altijd geweest is. Heel bijzonder. 100 jaar geleden was Albert Einstein, misschien ken je hem, hè, wit haar, hele slim gast. Die was uiteindelijk allemaal met wiskundige modellen bezig. Met zijn algemeen speciale relativiteitstheorie, algemene relativiteitstheorie. Hij was bezig met zwaartekracht. En hij kwam eigenlijk tot de conclusie dat het heelal niet altijd even groot is geweest. Dat was zijn conclusie uit zijn wiskunde. Maar dat kon niet. Want de wetenschap zei dat het heelal altijd even groot was geweest en oneindig lang bestaan had. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft in zijn oplossingen, en degene die geïntegreerd hebben en wiskunde kunnen, mag je op een gegeven moment constantes toevoegen. Dus dat heeft hij gedaan. Hij heeft gezegd, weet je, ik ga gewoon een getalletje toevoegen, want dan klopt mijn oplossing weer. En dan is het heelal weer, wordt niet groter en niet kleiner, blijft het heelal even groot. Geweldig. Pas in de jaren 20 of 30 was een meneer Hubble, misschien ken je hem, de telescoop, de Hubble-telescoop is naam vernoemd. Die was aan het kijken naar allerlei sterrenstelsels. En die kwam tot de conclusie dat al die sterrenstelsels van ons afbewogen. En zei, dat is raar. En die heeft hij zitten rekenen. En de enige manier waarop hij dat kon verklaren was als het heelal groter werd. Dus hij ging terug naar Einstein. En hij zei, meneer Einstein, volgens mij klopt er iets niet. Dus we hebben die constante hebben ze weer op 0 gezet. En nu bleek in één keer dat de theorieën van Einstein goed overeenkwamen met wat Hubble kon zien. Namelijk dat de boel uit elkaar gaat. En ik zei net al, nieuwe inzichten van de afgelopen paar jaren zijn weer misschien dat het getal misschien toch niet 0 is. Maar goed, daar ga ik jullie even niet mee vermoeien. Maar wat de wetenschappers natuurlijk meteen begrepen, en dat, ik moet het hier populair wetenschappelijk houden, is als iets groter wordt, als je dan teruggaat in de tijd, dan wordt het kleiner. Ik moet net zeggen, die baptisten prediker, die deed dat wel leuk, hè? Van, wat meer interactie met jullie. Dan wordt alles weer kleiner. En als het kleiner wordt en je gaat nog verder terug, dan wordt het nog kleiner. En dan wordt het. En op een gegeven moment hou je niks. Ja, niks. Niks is niet waar. Je kan nog negatief gaan, hè? Is dat kleiner? Dat is de vraag. Is min 2 kleiner dan 1? Dat weet ik niet. In absolute waarde zeker niet. Maar daar komt onze Big Bang vandaan. Hè? Je gaat terug naar een punt en dat knalde uit elkaar en dan ben je waar we nu zijn. Trouwens, wisten jullie dat de naam Big Bang een denigerende term is van een meneer Fred Hoyle? Die vond het maar helemaal niks, de jaren 50. Die zei, die kan helemaal niet, dit is allemaal onzin. En hij noemde het de Big Bang. En het was helemaal geen bang, want er was geen geluid. En ja, nog van alles aan de hand natuurlijk met die naam. Maar we vonden het zo'n leuke naam dat we het overgenomen hebben. We noemen het in Nederland noemen we het de oerknal. Hè? En het was geen knal. Maar een van de interessante dingen is hiervan, en daar wil ik eigenlijk op komen, is dat door die berekeningen blijkt dus dat niet alleen het universum ontstaan is op dat moment, maar ook de tijd. de tijd is ontstaan. En dat kan je eigenlijk helemaal niet voorstellen. Want heel veel mensen vragen, wat was er dan voor? Die heeft even geen betekenis meer als je geen tijd meer hebt. Voor en na zijn tijdprincipes. En toch wisten we eigenlijk al heel lang dat tijd een begin moest hebben. Dat wisten we. Aristoteles, derde eeuw, 300 jaar voor Christus, wist al dat tijd een begin moest hebben. Thomas van Aquina, in de middeleeuwen, toen alle mensen dom waren, leren we op school, maar dat is niet zo, er kwamen heel slimme dingen, ook uit de middeleeuwen. Die wist dat, en dat kan je ook berekenen en beredeneren, zonder dat je de relativiteitstheorie van Einstein hoeft te begrijpen. Namelijk, stel je nou eens voor dat er geen begin was aan de tijd. Helemaal geen. Dan heeft tijd al altijd bestaan. Dat is gevolg daarvan. Maar dat zou betekenen dat tussen ooit en nu, dat er oneindig veel tijd voorbij is gegaan. En dat kan helemaal niet. Want als je een oneindig lange brug hebt, dan kom je daar nooit overheen. En toch zijn we hier. Je kan niet, dat is een kosmologisch argument, je kan niet, en ik heb die dominostenen gezet, als je nu een dominosteen ziet omvallen, dan moet er ergens eentje begonnen zijn. Want als die rij van dominostenen oneindig lang is, dan zal nooit de dominosteen voor je neus omvallen. Die valt niet om, want anders is het niet oneindig geweest. Een geweldige beredenering. Dus er is een begin, en dat vind ik wel mooi, want in het begin, dat stond al in de Bijbel. Dat was 3.500 jaar geleden al bekend, opgeschreven. En dat is ook de huidige stand van de wetenschap, die zegt, er is een begin. Dus hier zijn we het over eens. Geen discussie tussen wetenschap, op dit moment denk ik, en in ieder geval de Bijbel, al 3.500 jaar niet. Maar dat brengt ons meteen bij de volgende vraag. Ik heb 3 punten vandaag. Dit was het begin van de tijd, nu kom bij het begin van het heelal. Als er een begin was van het heelal, als er een begin was van de tijd, hoe is het dan ontstaan? Hoe is het dan? Want we weten, net als bij die dominostenen, dat als er een dominosteen omvalt, dan moet er een oorzaak zijn, ooit ver in het verleden, waardoor die dominostenen zijn gaan omvallen. De Bijbel zegt dan, in het begin schiep God de hemel en de aarde. God heeft de aarde bedacht, de hemel, uitgevonden, geschapen, uit niets, zeggen de theologen, ex nihilo, uit het niets. Dat staat hier trouwens niet, hè? Hier staat gewoon, God heeft de hemel en de aarde geschapen. En dat gaat tegen alle natuurwetten in. Dat kan helemaal niet. God kan niet, je kan niet iets uit niets halen, je kan geen energie uit geen energie halen. Iedere wetenschapper staat, gaat meteen stijgeren. Waar is je bewijs? Dit kan helemaal niet. Ga maar eens weg met je God. Bewijs dat maar eens. Maar dat is wel interessant. En ook een hele interessante wisselwerking. Als ik namelijk om me heen kijk, zie ik heel veel bewijs voor God. Heel veel. Ik zie heel veel bewijs voor een schepper. En hoe meer ik natuurkunde bestudeer, hoe meer ik om me heen kijk in de prachtige natuur hier op aarde, hoe meer ik probeer te snappen hoe de natuur echt werkt, hoe meer ik de complexiteit probeer te doorgronden van hoe het leven en alles werkt, hoe meer ik overtuigd ervan ben dat er een schepper is. Dat er iets is die dingen in elkaar gezet heeft. Ik werk bij ASML. ASML maakt machines, die maken chips. Het is niet zoals ik met een collega over het strand loop en we zien een Intel Pentium chip die helemaal van silicium gemaakt is en we lopen op strand en zand is silicium. Dat wij tot de conclusie komen dat kleine microchipje gevormd is door miljoenen jaren van een zee die over die strand heen is gegaan. Wij zien die microchip en we herkennen meteen, hier zit een ontwerp achter, dit is gemaakt. Hier heeft iemand over nagedacht. Het rare is nu dat als er een mier bij loopt, dat is een mier, echt waar, met een microchip. Als er een mier overheen loopt, en die mier is echt veel complexer dan die microchip hoor, echt veel complexer. Dat we wel tot die conclusie komen. Dat door miljoenen jaren, die mier, die 100 miljard keer slimmer en complexer is dan die microchip, dat vanzelf ontstaan is. Dingen die simpel lijken, zijn ontzettend complex. Zowel in het klein, hoe een cel zich deelt, hoe een oog werkt, hè? Hoe materie is opgebouwd, is ontzettend complex. En ook in het groot, de grootheid van het heelal, enorm. Hoe de zwaartekracht werkt, Newton dacht het uitgevonden te hebben, daar zijn wat kanttekeningen bij te plaatsen. Wat gebeurt er als je sneller gaat in het heelal? Eindeloze complexiteit. En het is net, mijn mening, alsof iemand erover nagedacht heeft. Zelfs Stephen Hawking, en jullie kennen hem wel van de Big Bang Theory misschien, er is zelf af en toe gasten spreken, maar hij is ook echt een slimme natuurkundige, geniaal. Hij zit in een rolstoel, hij gelooft absoluut niet in God, dat laat hij ook luid en breed merken. Maar hij zegt ergens in zijn boek, het heelal heet dat boek, zegt hij dat het opvallend is hoe belangrijke constantes in de fysica, de zwaartekrachtconstante, de elektrische constante, de snelheid van het licht, hoe die lijken te zijn afgesteld. Als bijvoorbeeld de zwaartekrachtconstante net iets anders was geweest, dan hadden we hier niet gestaan om erover te praten. Dan was het heelal in elkaar geknald. En dan hadden we nooit bestaan. De eerste wetenschappers in Europa waren bijna allemaal gelovigen. Die dachten dat omdat God de wereld geschapen heeft, dat er daarom structuur in zou moeten zijn. Die gingen zoeken naar die samenhang. Omdat ze ervan uitgingen dat er een schepper was. Want waarom zou er orde zijn in het heelal? Waarom zouden er formules toepasbaar zijn overal in het heelal? Als je van een schepper uitgaat, is dat heel logisch. Als je niet van een schepper uitgaat, is dat nog maar een... Dat is een axioma. Dat is ook een van de axioma's van de wetenschap. Dat dingen verklaarbaar zijn en dat die ook via regelmatige dingen gaan. Ik zie dit als bewijs. Maar ik snap ook heel goed dat voor iemand die niet gelooft in God, dat dit niet overtuigend is. Maar wat is dan het alternatief? Wetenschap gaat ervan uit dat natuurwetten gelden, altijd en overal. Dat je dingen kan waarnemen, dat je uitspraken kan doen. En dat je die vervolgens kan toetsen. Heel belangrijk. Maar het probleem is, juist in die Big Bang, kom ik terug op die Big Bang, in die fractie van de seconde die wij Big Bang noemen, dat al die natuurwetten niet blijken te gelden. We gaan terug naar een punt. Wat is een punt? Weet iemand wat een punt is? Dat leer je wel bij wiskunde, maar zo'n ding bestaat niet hoor, een punt. Een singulariteit noemen ze het dan, hè? Oh ja, dat maakt het slimmer of zo. Maar dat is gewoon een punt. Oneindig klein, met oneindig veel ordening, want we weten ook dat dingen chaotisch worden. Kijk maar naar je slaapkamer of naar je woonkamer, of laat je kinderen maar eens een keer in de voorraadkast lopen. Dingen worden niet vanzelf opgeruimd, dan moet je energie voor in stoppen. Dingen vallen vanzelf uit elkaar. Maar een oneindig klein punt met oneindig veel energie en oneindig veel ordening bestaat helemaal niet. En alle wetten van de natuurkunde, behoud van massa, behoud van licht, afnemen van entropie, alles, zelfs het constant zijn van de natuurkundige constantes, gelden niet in de oerknal, zeggen de wetenschappers ons. Dan heb ik wel een probleem. En daarom zie je ook dat er een heel grote scala aan theorieën is over wat er nu die Big Bang veroorzaakt heeft. Als het überhaupt een zinnige vraag is, want als tijd ontstaan is, dan is er niks voor gebeurd. Ik noem een paar. Sommige wetenschappers zeggen dat er meerdere Big Bangs achter elkaar waren. Knal, inkrimp, en wij zijn nou gewoon de zoveelste. Lijkt een beetje op wat die Hindoese vrouw vertelde. Sommige mensen hebben het over multidimensionale ruimtes. Nou, geweldig. Heeft iemand van jullie wel eens over stringtheorie gehoord? Als je de Big Bang Theory kijkt, dan heb je daar wel af en toe van gehoord. Snaartheorie, daar proberen ze kwantummechanica, kwantumfysica toe te passen op zwaartekrachten. Allemaal heel complex, dan krijg je supercomplexe wiskunde, multidimensionaal, allemaal niet snappen. Maar nou blijkt uit een van die vergelijkingen dat er dus oneindig veel heelallen moeten zijn. Als je die op een bepaalde manier oplost. Nou, dat is geweldig. En zo lossen ze het op. Dat verklaart dan ook toevallig, wij zijn dan maar toevallig een van die oneindig veel heelallen waar alles toevallig goed is gedaan. En al die andere landen zijn allemaal fout gegaan. Maar wij zitten hier. Ja, dat is geweldig. Ik vind het een geweldige theorie. Probleem is, het is wiskunde. En ik ben een natuurkundige. Ja. In wiskunde heb je een lijn. Hoe dik is een lijn? Weet iemand hoe dik een lijn is? Hoe lang is een lijn? Kom op, middelbare school. Hoe lang is een lijn? Oneindig lang. Ja, dat bestaat helemaal niet. Teken maar in je schrift, dat lukt jou niet. Je tekent altijd een segment. Een punt, dat ding dat jij tekent, is helemaal geen punt. Er zijn een heleboel koolstofatomen bij elkaar. Grafiet, dat is echt geen punt. Dat ding is een afmeting, kan onder microscoop hangen. Wiskundige dingen bestaan niet in het echte leven. Dan moet je, ja, ik weet niet, bij echt is nog wel mensen zitten die in de wiskunde studeren, maar wiskundige dingen bestaan niet in het echte leven. Zeg maar tegen leren op school deze week trouwens. Als je een slecht punt hebt voor wiskunde, zeg je, ach, bestaat toch allemaal niet. Oneindig veel heelallen, dat klinkt geweldig. Sheldon Cooper roept het, hè? En het is echt geweldig. Maar hoeveel bewijs is er voor? Hoeveel heb je er gezien? Hoeveel heelallen hebben we gezien? Ja, één. Deze. En dan kan je natuurlijk gaan filosoferen en speculeren dat er oneindig veel zijn. En ik zeg dit niet omdat ik nadelig wil doen over stringtheorie. Trouwens, Als je stringtheorie wil gaan studeren, raad ik het wel af. Want de financiën zijn een beetje aan het opdrogen. Want mensen vragen zich af hoeveel zin het is om dingen te gaan studeren die je niet kan valideren. Die je niet kan experimenteel kan kijken of het goed is. Maar het probleem en die vraag van Morgan Freeman die op ons bordje legt. Wie heeft God geschapen? Ja, die ligt net zo hard in de natuurkunde. Wie heeft de Big Bang gecreëerd? Waar komt die vandaan? En als God buiten de tijd is, als God tijd en ruimte gemaakt heeft, dan is het een onzinnige vraag. Dan hoeft God helemaal niet geschapen. Dan was je er. En al die andere dingen, oneindig veel heelallen, volgens mij eist dat een flink grote mate van geloof. Heel veel geloof. Begin van tijd, begin van het heelal, begin van het leven. Er was begin van de tijd, dat roept de Bijbel al 3.500 jaar. En de Bijbel zegt een oneindige God die buiten de hemel, die buiten tijd en ruimte staat, schiep zowel tijd als ruimte. En de wetenschap zegt, daar geloof ik niet in, dat is prima. Maar, dan moet er ook een begin zijn aan het leven. De Big Bang theorie praat niet over hoe het leven is ontstaan, die gaat over hoe het heelal is ontstaan. De Big Bang gaat over hoe een aantal gassen ontstaan zijn. Maar hoe je van die gassen komt op mooie mensen, daar zeggen ze niks over. Uit de Bijbel lazen we net dat op verschillende dagen, en ik laat even het midden of dat nou 24 uur dagen zijn of anders, verschillende levensvormen geschapen werden door God. God maakte alles verschillende soorten. In een andere vertaling staat alles naar zijn soort. Dat is belangrijk. Je zou dat kunnen tekenen, ik had hier een plaatje, dat God schept verschillende soorten. En die gaan allemaal hun eigen weg en die variëren wel wat, maar alles blijft naar zijn soort. Zo zie je vandaag de dag verschillende soorten honden. Ik weet niet of je wel eens een hond hebt gekeken. Maar als ik naar mijn kind zeg, wat is dit voor een beest? Dan zegt hij niet, dat is een kat. Nee, dat is een hond. Bij een poedel kan je er af en toe nog over twijfelen. Maar de meeste honden lijken op honden. En de meeste katten lijken op katten. En de meeste apen lijken op apen. Nou, heel mooi. En dat klopt ook, want alle katten zijn allemaal terug te leiden naar een of andere oerkat. En alle honden kan je misschien allemaal terugvoeren naar een of andere oerhond. En ook wij zijn terug te leiden naar een meneer en een mevrouw die ooit, in Afrika zeggen ze dan in de wetenschap, maar ik weet niet hoe hard dat is, die ooit bestaan hebben, alle mensen. In de Bijbel heten ze Adam en Eva. En Adam betekent gewoon mens. En de wetenschap is hier best wel mee eens, behalve dat ze het even wat langer doortrekken. Want waar we, ze geloven wel in oerkat en een oerhond, maar de wetenschap zegt nee, we gaan verder. Die oerkat en die oerhond, die kunnen niet uit God voorkomen, want we geloven niet in God. Dus we gaan verder terug in de tijd. En een hond en een kat hebben daarvoor ook nog een gemeenschappelijke voorouder gehad. Alle mensen, bomen, planten, alles wat leeft, de bacterie, de mug, alles wat je kan bedenken, is aan elkaar verwant. Daar heb ik ook een plaatje van. Ja, zo ziet dat eruit. Alles kan teruggaan naar één punt. Namelijk een punt waar het leven begon. Ergens in een modderpoel op aarde klom een of ander beest of zwom een of ander beest in één keer rond. En deze theorie kennen we allemaal. Deze theorie heet de evolutietheorie. Charles Darwin heeft deze opgeschreven in de 19e eeuw. Hij was op zoek naar, heeft vooral vogels bekeken. En de Galapagos-eilanden. En hij heeft waargenomen. Maar wat hij waargenomen had, is niet dat plaatje. Hij heeft heel veel verschillende vogels waargenomen. En heel veel verschillende schildpadden. En heel veel verschillende beesten. Dat heeft hij waargenomen. Maar hij heeft dat geëxtrapoleerd, heet dat. Heeft dat doorgetrokken, die theorie, naar een verschil tussen soorten. Nou, we kennen allemaal die honden. Maar wat Charles Darwin dus zegt, is het zijn niet allemaal verschillende honden. Het zijn allemaal, er is een vis geweest en die is op een gegeven moment gaan lopen. En er is op een gegeven moment een mens gekomen en die mens die vis nu weer. Hè? Dat is het plaatje daar volgens mij. Dat is de theorie. En dat gaat ontzettend langzaam. En daarom hebben we heel veel miljoenen jaren erin moeten gooien, want anders komen we er niet uit. En het bewijs voor die theorie is bijvoorbeeld heel veel overeenkomsten in onze celstructuur, in hoe wij opgebouwd zijn, in DNA, weet ik allemaal wat. En we weten dus ook dat de bouwstenen waar de verschillende dieren en mensen mee gemaakt zijn, dat die veel op elkaar lijken. Er zijn een aantal kanttekeningen bij deze theorie, die wil ik toch met je delen vanochtend. De eerste is, Charles Darwin dacht dat het een heel langzaam proces was. En dat betekent dat je heel veel tussenvormen zou moeten hebben. Je moet, als je van een vis naar een landdier gaat, die moet een keer poot ontwikkelen en die moet een keer longen ontwikkelen. Dus dat duurt eventjes voordat zo'n vis het land op kan. En al die tussenvormen, die er miljoenen van zouden moeten zijn, heeft Charles Darwin voorspeld, die hebben we nog allemaal niet gevonden. Een paar dingen die lijken erop, maar er zijn ook allemaal kanttekeningen bij te plaatsen. Maar ze zijn er niet. Daarom is in de jaren 70 de theorie aangepast, de evolutietheorie is aangepast, dat leer je niet meer op school. Maar dat gaat over, in plaats van langzame veranderingen, denken ze naar biologen vandaag de dag, dat over hele snelle veranderingen gaan. Een beestje blijft stabiel, plop, springt het water uit en blijft daarna weer stabiel. En hoe dat dan precies gaat in die snelheid, ja, daar hebben ze ook weer allemaal theorieën over. Maar dat is de reden dat je ze niet vindt, want dat was maar heel kort. Nou, heel grappig. Dat zou beter in ieder geval te verklaren zijn met de fossielen. Echter, Darwin wist helemaal niks over DNA. Hè? Ik weet niet of je wel eens een keer iets van DNA gezien hebt, maar dat is de code in ons, hè, het boek, al onze cellen zit het, waarin staat hoe ik ben, dat ik blond haar heb en nou niet meer grijs haar krijg, en dat ik een bepaalde lengte heb. Het staat allemaal erin. En we weten nu hoe complex de DNA is, hoeveel informatie erom zit. We weten hoe het zich voortplant, hoeveel mechanismen er zijn die juist voorkomen dat het misgaat met DNA. We weten bijvoorbeeld dat er soms dingen misgaan. Wisten jullie bijvoorbeeld dat een ijsbeer wit was? Niet omdat hij de code aangemaakt heeft om wit haar te krijgen, maar hij heeft de code verloren om bruin te worden. Een beer was bruin. En dat is een probleem als je in de jungle in Afrika rondloopt, want dan ben je wit en dan ben je dood. Maar als je op de Noordpool rondloopt, is dat best wel prettig dat je wit bent. En ik denk ook dat als je bruine beren op de Noordpool zet, dat ze binnen een paar generaties, dan blijven alleen de albino's leven. En de rest gaat worden opgevreten. Ja, ze zijn redelijk sterk, dat weet ik trouwens niet, maar dan kunnen daar witte beren ontstaan. Andersom, als je een witte beer in een donkere omgeving zet, dan wordt die opgevreten. Die gaat geen bruine informatie ontwikkelen. Ik las van de week een artikeltje, kan je hebben van mij, moet je me even aanspreken, over een heel klein stukje code, 18 letters, valt wel mee, hè, dat kan ik snappen, die er nodig zijn om een heel klein stukje code was een verschil tussen wat een aap had en wat wij hadden. En hoe kom je dan van die aap naar die mens toe? En dan ga je gewoon rekenen. Hoe vaak muteert iets? Nou, dat zijn allemaal dingen. Dan kom je op dat ene kleine stukje code. En we hebben er honderden in ons lichaam. Duurt 9 miljoen jaar. Aangenomen dat alle aannames kloppen. 9 miljoen jaar. Maar dat kan helemaal niet. Want ja, op een gegeven moment loop je uit de tijd. Dat moet 28 keer dan. Ja, dat gaat helemaal fout. Genetica en ook evolutie is de wetenschap van enorme onwaarschijnlijkheden. En de kracht waarmee dat evolutie zou gebeuren, natuurlijke selectie, blijkt juist een kracht te zijn die het probeert de boel te behouden, niet te veranderen. Dawkins zegt ook dat het gen juist hetgene is dat zich voort wil planten, niet de natuurlijke selectie. Dus hoewel de plaatjes heel leuk zijn, is het keihard bewijs tussen evolutie, tussen de soorten, nog niet geleverd nog. Sterker nog, je zou denken, David Berlinski maakt die opmerking, ook een grote filosoof, die zegt, en een wiskundige, die zegt, je zou bedenken dat in 2016, als ze computers hebben, die met 3, 4 gigahertz kunnen dingen kunnen berekenen, dat je in ieder geval een model zou kunnen maken waarmee je evolutie zou kunnen laten zien. Ja, dat lukt niet. Het lukt de wetenschappers niet om met alle kennis die we nu hebben, om een evolutionistisch model te maken wat een uitkomst geeft wat een beetje lijkt op waar we nu in zitten. Het gaat niet. Laat staan de moeilijkste vraag, want dit gaat alleen nog maar over hoe beestjes veranderen. Hoe is het leven ontstaan? Niemand weet dat. Dawkins gaat over aliens praten. Laboratoriumexperimenten hebben niks opgeleverd. Hoe kan iets levends uit iets dood komen? Hoe kan intelligentie, persoonlijkheid, bewustzijn uit iets onpersoonlijks, onbewust, toevallig proces ontstaan? Niemand weet het. Sterker nog, diezelfde David Berlinski die ik net al aanhaalde, die heeft een geweldig boek geschreven, heb ik van de week gelezen, The Devil's Delusion. Die schrijft, zijn natuurkundigen en biologen bereid om in alles te geloven, zolang het maar niet religieus van aard is? Bijna wel, schrijft erachter. Hij schrijft nog wel meer op, het is echt geweldig. In het begin schiep God de hemel en de aarde, staat in de Bijbel. En dat is voor mij zo gek nog niet. Het verklaart voor mij beter dan een hoop andere modellen waarom er natuurwetten zijn, waarom er bewustzijn hebben en waarom er leven is en waarom er een heelal is. En ik loop nu al uit de tijd. Dus ik ga afronden. Ik moet gaan afronden. Terwijl ik eigenlijk pas voor mijn gevoel net begonnen ben. Ik kan nog een uur hierover praten, mijn boterhammen. Waarom is dit onderwerp belangrijk? Waarom wil ik zo graag dat jullie hier goed over nadenken? Waarom wil ik jullie hier aanmoedigen om hierover door te denken? Nou, drie redenen. Ten eerste denk ik dat wetenschap enorm beperkt is. Alles moet bewezen worden volgens de wetenschap. Anders bestaat het niet. En zo leef jij niet. Je kan niet eens aan mij bewijzen dat jij bestaat. Dat lukt jij niet. En toch besta je. Het belangrijkste in jouw leven, het belangrijkste, zelfs als je natuurkunde gestudeerd hebt, is niet natuurkunde. Het belangrijkste in je leven zijn relaties, is geliefd voelen, is genieten, is gelukkig zijn. Dat is het belangrijkste in het leven. Ik zal je een voorbeeld geven, want hier zit wel iets in die broodtrommel. Als ik die opkrijg. Weet jullie wat dit is? Speculaaspopje, hè? Kan de natuurkunde mij vertellen wat hierin zit? Wat zit hierin? Heleboel suiker. Nou, kan je gaan, wat is suiker? Daar zijn we koolwaterstoffen, een hele lange reeks. Geweldig, hè? Geweldig. Eén ingrediënt gaat de natuurkunde, gaat de biologie, gaat de wiskunde mij nooit vertellen dat hierin zit. Je kan hier atomeren, weet ik wat allemaal op doen, röntgenstralen doorheen laten gaan. Je kan mij precies vertellen wat hierin zit. Maar één ding ga je niet vinden. Ja, mijn dochter heeft dit voor mij gemaakt. En daarom smaakt hij veel lekkerder dan dat ding dat ik bij de Albert Heijn koop. Dat zal de wetenschap nooit ontdekken. Als je naar zonsondergang kijkt, als je naar de natuur kijkt, voor de papa's en mama's onder je, als je een pasgeboren baby in je hand houdt. Ik ken weinig, je kan nog zo keihard niet in God geloven. Maar iedereen die met zijn baby in zijn hand staat, zegt, wauw, wat een wonder, wat een wonder. En dan ga je dan toch niet reduceren tot, oh, wauw, er is een chemische reactie in mijn lichaam. Hè? Als je dat wel doet, en dat echt wil geloven, zeg dan vanavond tegen je vriendin of tegen je vrouw, mannen, dat er een chemische reactie in jouw lichaam plaats aan het vinden is, waardoor je van haar houdt. Dat zal ze enorm waarderen. Er is meer dan een materiële werkelijkheid. Er is gewoon veel meer. Tweede wat gaat gebeuren, als je ontkent dat er een schepper is, wat ga je dan doen? Dan ga je de schepping aanbidden. Dat klinkt heel zwaar, hè? Er staat in Paulus heeft het geschreven en de Romeinen ooit. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. En dat zie je continu. Tempels voor de zonnegod, tempels voor de maangod. En wij aanbidden misschien de zon en de maan niet, maar wij vereren status, wij vereren macht, wij vereren geld, wij vereren mannen in ieder geval, vrouwen, je kinderen, wetenschap. En in al die gevallen zet je de schepping boven de schepper. En je zal er offers voor moeten maken. Je zal daar tijd voor moeten inleveren. Je zal daar geld voor moeten doen. En al die dingen gaan jou uiteindelijk teleurstellen in jouw zoektocht naar geluk. Omdat ze niet kunnen geven wat jij ten diepste nodig hebt. Daar ben ik van overtuigd. Ik kan een andere keer misschien nog verder. En de grootste, nummertje 3, daar sluit ik dan echt mee af. Als je nergens vandaan komt, dan ga je ook nergens naartoe. En je kan wel heel hard roepen tegen mij, ik heb een doel in mijn leven. Maar dat doel is zinloos, als je nergens vandaan komt. Over een miljard jaar knalt de aarde weer terug in de zon. En dan maakt het echt niet uit of jij Hitler bent geweest op aarde, of dat je moeder Teresa bent geweest. Hoe je je gedragen hebt, maakt echt niet uit. Maar dat is niet de waarheid. God heeft jou gemaakt. Je bent niet het gevolg van toevalligheden. Je bent geen kosmisch ongeluk. Je bent gemaakt door een God, een persoonlijke God. In zijn evenbeeld, leden we net, hè? In het beeld van God ben je gemaakt. Je lijkt zelfs op hem. Een God die enorm van je houdt, die jou heel uniek gemaakt heeft. Kijk eens rond hoe uniek God ons allemaal gemaakt heeft. Je zou verwachten dat door evolutie juist we allemaal een beetje op elkaar zijn gaan lijken. Een God die hemel en aarde maakt en die zei dat het goed was, die de mensheid maakt en zei dat het zeer goed was, die ervoor gaat zorgen dat er een dag komt zonder pijn, zonder verdriet, zonder lijden, zonder tranen, zonder dood. In de evolutiegedachte is dood iets goeds, hè? Survival of the fittest betekent dat de minder fitte dood moeten gaan. Het is een cultuur van de dood. Maar God zegt, de wereld was goed zonder dat er nog dood was. En zo wil hij de wereld ook maken. En daarom heeft God die buiten hemel, buiten hemel, ik zeg het er weer, hè, buiten ruimte en tijd, zich bevindt in de hemel, zich buiten de schepping bevindt, heeft zijn zoon Jezus gestuurd. Waarvan de claim is dat hij er ook al was voor de schepping. Dat claimt hij. God zei, laten wij mensen maken, hebben we net gelezen. Laten wij mensen. Jezus was er al bij betrokken. In Jezus werd een oneindig God, een eindig mens. Hij stierf aan een kruis voor jou, voor mij, zodat we bij God kunnen komen. Hij overwon de dood. Er is hoop. Iets wat de wetenschap je niet gaat geven. Er is hoop. Over de dood heen. Maar ook zodat we hier vanochtend bij hem kunnen komen en mogen ervaren. En ook hem kunnen danken voor het mooie werk van zijn handen. Ik wil met jullie bidden. Vader God, was een lange dienst. Ik heb hier veel te veel gepraat. Heer, dank u weer. Dat u ons zo bijzonder gemaakt heeft, Heer. Dat er meer is dan de materiële werkelijkheid, Heer. Maar dat de juiste, de mooie dingen van het leven. Schoonheid. Genieten, relaties. Dat u die aan ons gegeven heeft, Heer. Heer, help ons om die op een goede manier om daarvan te genieten. En u daarvoor te danken. Heer, als we hier zijn, we denken over dit soort dingen na, dan komen er heel veel vragen bij ons op. Heer, dank u dat we niet alle antwoorden hebben. En dat we nu mogen vertrouwen, Heer, dat u ze wel heeft. Dank u voor het mooie wat u gemaakt heeft voor ons. U zei dat het zeer goed was. Heer, we gaan de volgende keer het hebben over de dingen die misgaan om ons heen. Maar help ons, Heer, om de komende weken u te ervaren in de schoonheid van de schepping die u gemaakt hebt.